je gaat vreemd, je bent bedrogen of je bent de derde in de driehoeksverhouding. Je voelt schuld, schaamte en overal om je heen zijn oordelen. Hier niet. Welkom bij de ontrouwexpert van Nederland, Annette Burgers. Zij geeft je kennis, inzicht, herkenning en erkenning in haar bekende podcast over de liefde. Bezoek de website ontrouwexpert.nl als je wil weten hoe Annette je kan begeleiden. Vraag het gratis e-book Jezelf op de rit aan als jij de juiste tips wilt in deze crisissituatie van ontrouw en ga aan de slag om je relatie te herstellen. ontrouwexpert.nl. Veel plezier met de podcast.
Vreemdgaan? Nooit. Ik niet. Dat weet ik zeker. Dit zijn de woorden van Nina, gelukkig getrouwd met Thijs. Toch loopt het anders. Lees het in De Affaire, Verkeerd Verbonden, van schrijfster Lydia van der Weijden. Waarschuwing, als je erin begint, kun je niet meer stoppen.
Hi, vandaag. Sterker na ontrouw, de podcast waarin ik, Annette Burgers, met je meeloop in misschien wel een van de meest kwetsbare periodes van je relatie. Vandaag gaan we het hebben over iets wat vaak onzichtbaar is. Dat wat voorafgaat aan het moment waarop de bom barst. De stilte. Wist je dat ontrouw vaak niet begint in bed, maar in stilte? In kleine afwijzingen. In wegkijken. In steeds minder woorden. En steeds maar denken en steeds meer denken. Ja, laat maar, hier heb ik geen zin in. In deze aflevering neem ik je mee in de fase voor de ontrouw. En natuurlijk, bij iedereen is dat op een andere manier. En toch kan ik in mijn praktijk opmerken dat er een patroon in zit. Ofwel dat er iets vaker gebeurt en dat ik dat vaker zie. En zelfs durf ik een bewering te maken die ik straks ga maken. Namelijk de fase waarin eigenlijk van alles aan het schuiven is zonder dat het wordt uitgesproken. De stilte kan de eerste barst zijn. Het moment dat er iets gaat glijden. Een sleutelmoment. Ik zie het vaak in mijn praktijk. Koppels zeggen, we hebben nooit ruzie, maar we zijn elkaar wel kwijt. Of we praten eigenlijk alleen nog maar over de kinderen. Soms zeggen ze dan ook wel, als ze de kreet gehoord hebben, ja, eigenlijk zijn we een familie-BV. En anderen zeggen, ja, ik heb er eigenlijk geen zin meer in. Ik had er eigenlijk geen zin meer in. Want elke keer ontstond diezelfde ruzie. En uiteindelijk zeiden we dan niet zoveel meer tegen elkaar. En die stilte, die is killing. Als je uiteindelijk samen op de bank zit en je noemt Netflix de enige quality time, omdat je kan ontspannen, wat geen quality time is. En als je discussies omzeilt, omdat je er geen zin meer in hebt. En die stilte, die is gevaarlijk. Daar zit vaak pijn in, gemis en onuitgesproken verlangens en behoeften waar niet meer over gesproken wordt. De stilte is dan niet meer neutraal. De stilte is een afwijzing in vermomming of een schreeuw om verbinding, maar dan zonder stem. En stilte ontstaat vaak als een patroon. Iemand voelt zich niet gehoord en trekt zich terug. De schildpad. De ander voelt dat, wordt vaak onrustig en gaat harder trekken. De chimpansee. Of gaat juist ook zwijgen. Nog een schildpad. En of je nou de schildpad bent of de chimpansee, waardoor de schildpad nog meer wegloopt en zich terugtrekt. Dat is de manier waarop de afstand ontstaat. In de imagotheorie noemen we dit de fase van de machtsstrijd. De tweede fase. En je hebt elkaar ooit gekozen vanuit een diepe aantrekkingskracht. Je was elkaars droom. Maar daarna komt het botsen. De verwijten. De drama-driehoek. De fase waarin je gaat proberen elkaar te veranderen. Zonder dat je het misschien doorhebt. En je zegt, waarom ben je niet wat liever? Kun je nou niet eens een keertje spontaan zijn? Je bent altijd zo druk met je werk. Of je zegt niets meer. En wat ik belangrijk vind om te benoemen, die machtsstrijd is geen fout in je relatie. Het is absoluut 100% een noodzakelijke fase. De tweede fase in de relatie, want de tweede fase komt na die extasefase, naast die verstandsverbijstering, naast die roze wolk, de verliefdheid. En de verliefdheid is onbewust. Je hoeft niet veel na te denken, want je vindt ook alles leuk aan je partner. Je wil graag bij hem of haar zijn. Maar er komt een moment dat die verliefdheid aan het weg ebben is. En dat je, hoe noemen we die kleppen? En dat je de kleppen van, dat die verdwijnen. En dat je ook dingen ziet die je niet zo leuk meer vindt. En veel koppels blijven hangen in die machtsstrijd. Sommige mensen blijven daar zelfs levenslang hangen. Want ook deze fase is een onbewuste fase. Een onbewuste fase waarin je op elkaar gaan kan mopperen. Om kleine dingen ruzie maakt. Waarmee je je partner kwetst. Maar die zegt er niks meer van op een gegeven moment. Want die is de strijd moe. En sommige mensen maken geen ruzie. Maar dat wil niet zeggen dat je niet in die machtsstrijd terechtkomt. De machtsstrijd betekent de fase waarin je partner gaat ontdekken en de roze bril af is. Dat kan zijn vieze sokken naast de bak of de mand waarin je je kleding doet. Het kan zijn een tas uitpakken waarmee je van het strand bent gekomen en er heel veel zand in de slaapkamer ligt en er niet spontaan de stofzuiger gepakt wordt. Het kan zijn licht laten branden. Het kunnen van allemaal dingen zijn waar je ineens op een bepaald moment gaat irriteren. Of popiopie doen, de aandacht vragen in gezelschap. Terwijl dat nou juist het eerste was waar je op viel, wat je leuk vond. In die machtsstrijd ga je dingen zien die je eerder niet zag. En heel veel koppels blijven hier hun hele leven lang in hangen. In stilte of in strijd. En precies in deze fase kan er ruimte ontstaan voor iemand anders. Ik durf zelfs te stellen dat van alle koppels die ik gezien heb om me heen en in mijn praktijk en ook vanuit mezelf, vanuit mijn eigen ervaringen wanneer ik vreemd ben gegaan, sprak ik niet over de dingen die er voor mij belangrijk waren, die er toe deden. En ik zat absoluut, de eerste verliefdheid was voorbij en ik zat in de machtsstrijd. En wat ik zie bij alle koppels, en dat is natuurlijk ook wel logisch, want in die eerste fase, de verliefdheid, ja, als je verliefd bent en je bent niet polyamoreus en je hebt ook geen open relatie, dan wil je alleen maar bij één iemand zijn. En als je bij die ene iemand bent en verliefd bent, dan ga je niet vreemd. Ja, of je moet echt te veel gedronken hebben en dat excuus hebben. Maar anders heb ik het nog niet veel meegemaakt. Wel dat mensen gewoon van iemand houden, maar niet in de verliefdheidsfase dat je vreemd gaat. En daarna komt iedereen terecht in de fase van een machtsstrijd. Nou, wat ik dan zie is dat iemand met één been thuis in de machtsstrijd staat en met het andere been in de andere relatie in die romantische fase, de verliefdheidsfase. En zo sta je dus ook letterlijk en figuurlijk in twee levens. Super ingewikkeld, super zwaar, ook emotioneel. En ja, in het begin geeft het natuurlijk een ontzettende grote kick. En als je het zo voorstelt, dat je met één been staat in die machtsstrijd en met die andere been in die romantische fase, dan is het denk ik ook heel goed te snappen dat in die eerste periode van die twee benen en die twee fases, dat het een hoop adrenaline geeft. Een hoop dopamine. En dat je met die relatie erbij, dat je eigen relatie die in de machtsstrijd zit, dat die ook ineens beter te vertoeven is. En beter te behappen. En misschien krijgt die ook wel ineens een boost de positieve kant op. Maar op lange termijn is dat niet vol te houden. Want op lange termijn begint degene bijna altijd, ik moet niet te veel generaliseren, maar begint de ander ook wel te zeuren, want die wil misschien meer dan alleen maar de derde zijn. Als jij in jouw relatie structureel niet gezien wordt, niet erkend wordt, niet ten diepste gezien wordt en waar jouw behoeften zijn, en je komt op werk of in de vriendengroep of in de kroeg iemand tegen die ineens tegen je zegt: wauw, wat zie jij er goed uit vandaag. Dat rode pak, wat staat jou dat voortreffelijk. Dan voelt dat als water in de woestijn. Niet omdat je zwak bent, maar omdat je mens bent. En we zijn allemaal hardwired voor hechting. En wat zit er dan onder die stilte? Als je in die machtsstrijd zit, dan lijkt het alsof je ruzie hebt over wie er gelijk heeft. En dat gebeurt vaak ook. Dus trouwens, even een sidestep. Maar dat zijn geen discussies. Als je het gaat in jouw relatie over wie er gelijk heeft, dan hoop ik dat je snapt dat dit niet de manier is. Want als je gaat over je gelijk, dan heeft er dus één gewonnen, de ander niet. En je kan je afvragen dat als het 10-0 is, je hebt 10 keer verloren, of je dan nog wel zoveel zin hebt om in die strijd te zitten. Als je dan iemand tegenkomt en die vindt jou de moeite waard. Dus het lijkt ook alsof je elke keer ruzie hebt over wie er gelijk heeft. Sommige mensen hebben dat letterlijk en andere mensen, daar zit het een beetje daaronder. Zit nog een heel, sorry, een andere laag. De laag van behoefte, van kwetsbaarheid, van verlangens. Bijvoorbeeld, jij hoort mij nooit betekent, ik verlang daarnaar dat jij echt naar mij luistert. Je bent altijd zo afstandelijk betekent, ik mis je nabijheid. Ik mis je lijf. Ik mis je handen. Ik mis je aandacht. En wat als de stilte of de ruzie als je die zou kunnen zien als een uitnodiging om elkaar opnieuw te leren kennen? En wat als je zou kunnen leren zeggen wat je echt nodig hebt in plaats van wat je terug te trekken of aan te vallen? Ik sprak van de week een collega. En die had toevallig naar de Wisdom podcast, de Modern Wisdom, geluisterd. Naar een aflevering met Simon Sinek. Nou, ik heb hem opgeslagen, ik ga hem ook luisteren. A relationship is an agreement to grow together. En ik denk dat dat echt ook 100% waarheid is. En dat is precies waar mijn werk als relatietherapeut over gaat. Niet over wie er gelijk heeft. Ik ben ook absoluut niet de scheidsrechter. Maar het gaat wel over durven zeggen waar het echt over gaat. En opnieuw leren luisteren. En verantwoordelijkheid nemen voor je innerlijke groei. Want als je innerlijke stagnatie hebt, dan kun je op je vingers natellen dat je dan samen ook stagnatie krijgt. En als je allebei op innerlijke groei zielengroei zit. En de agreement uit hebt gesproken. We gaan samen groeien. En we weten allemaal, ik kan het me nog goed herinneren, groeipijn in mijn benen, toen ik een puber was, deed ontzettend veel pijn. En ook de groeipijn samen in de relatie doet ook veel pijn. Want op onbewust niveau heb je juist iemand aangetrokken met wie je daar echt doorheen moet. En die het je niet gratis op een presenteerblaadje allemaal aan gaat reiken, zodat jij kunt helen. Nee, dat gaat iets ingewikkelder, iets meer uitdaging. Ik ontwikkelde een relatiescan om precies dat bespreekbaar te maken. Zonder dat je al in therapie zit en zonder dat je moet zeggen, we hebben een probleem. Deze scan is een uitnodiging, een reality check. Hoe vinden we dat het echt tussen ons gaat? En als we het hebben over de poten, want de scan, misschien heb je al meerdere podcasts beluisterd dat je het weet. In de relatiescan maak ik gebruik van 4 poten. De organisatie, de communicatie, de intimiteit en de seksualiteit. En hoe gaat het echt tussen ons? Wat scoren we? En wat scoren we is een ontzettend mooi middel, die relatiescan, om het gesprek aan te gaan voor samen. Hoe vind jij dat het gaat in onze relatie? En niet wat we laten zien aan de buitenwereld. De Instagram-foto's. Maar wat we voelen als het stil is tussen ons. En als de kinderen op bed liggen. En als we elkaar weer aankijken. Of juist niet meer aankijken, want de een heeft sport. En de ander heeft vriendinnenavond of andersom. Of als je eindelijk naast elkaar op de bank zit. Dan zit je Netflix te kijken. Dus soms ontdekken koppels. We zitten gewoon in een sleur. En soms komt er verdriet naar boven. En soms is die relatiescan de eerste stap in de richting van een goed gesprek. Voordat er schade ontstaat. Want dat krijg ik wel altijd terug. Hadden we maar meer aandacht gegeven aan onze relatie. Over onze gevoelens. Hoe het er echt voor stond. En misschien luister je nu en denk je, ja, dat is precies wat er bij ons gebeurt. Al net alsof je bij ons naar binnen kijkt. Nou, dat doe ik natuurlijk niet. Maar je bent niet de enige. Of misschien voel je die stilte. Of misschien merk je dat de ruzies steeds op hetzelfde uitkomen. Of misschien is er al ontrouw geweest. En wat het ook is, weet, je hoeft het niet alleen te doen. Je bent echt niet de enige. Deze relatiescan is een eerste stap. Geen oordeel, geen diagnose, maar een mooie een mooie uitnodiging tot een echt gesprek samen. En hopelijk geeft het jullie inzichten tot verbinding. En deze quote hoort er wel echt helemaal bij. Check je relatie voordat iemand anders dat doet. De link staat in de show notes. En anders kun je kijken in de webshop van www.ontrouwexpert.nl waar je voor een klein bedrag de relatiescan kan downloaden, kan kopen. En dat kleine bedrag, dat is een eerste stap naar misschien wel heel veel goede gesprekken in je relatie, waardoor je het kan voorkomen dat iemand anders je relatie checkt. Want de relatie die jij wil, ontstaat niet vanzelf. Maar het is wel mogelijk. Getting the Love You Want, ander boek. Dat is het boek vanuit de imagotheorie. Krijg de liefde die je wil. Ook een aanrader. Want maar de relatie die jij wil, die is echt mogelijk. Ontstaat niet vanzelf. De relatiescan is een manier. Het boek Getting the Love You Want is daar in, ook in het Nederlands, maar het flipt daar eventjes uit in het Engels, sorry. Wat je nodig hebt is moed, liefde, helderheid en de ballen om het gesprek aan te gaan. je niet te laten leiden door angst om je partner te kwetsen en angst voor afwijzing. Maar om het gesprek aan te gaan, om die ruimte tussen jullie, de heilige ruimte tussen jullie, om die veilig te maken. Tot slot, dankjewel voor het luisteren en deel deze aflevering met iedereen als je denkt dit zouden meer mensen moeten horen. Abonneer je als je op zoek bent naar verdieping in je relatie, eerlijkheid in de liefde en de moed om het anders te doen. Mijn naam is Annette Burgers, de ontrouw-expert van Nederland. En tot de volgende aflevering. Volgende week een aflevering waarin ik een brief voorlees van de derde. Haar fictieve naam is Rosanne. En hoe dit een grote levensles voor haar werd. Elke week nieuwe inzichten in deze podcast, zonder oordeel en met liefde. En misschien dat er nu een beetje onregelmaat in de podcastaflevering komt, omdat het een vakantieperiode is, maar ik doe mijn best. Volgende week staat er in ieder geval weer een nieuwe. En ik doe mijn best om de week daarna ook weer eentje neer te zetten. Tot de horens, nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En ga even naar www.ontrouwexpert.nl en schaf die relatiescan aan, waardoor je misschien ook in de vakantie een goed gesprek samen kan hebben. Een eerste gesprek naar de weg van verbinding, denk ik, als je dat goed doet. Nou, succes en nogmaals dankjewel voor het luisteren.
Altijd heb ik binnen de lijntjes gekleurd. Gedaan wat anderen wilden, wat anderen van mij verwachten. Nu kies ik voor mezelf. Eén keer. Eén keertje maar. Dit is wat Nina uit het boek De Affaire tegen zichzelf zegt wanneer ze verliefd wordt op een andere man. Vreemdgaan, het was iets dat ze altijd sterk veroordeelde. Iets wat zij nooit zou doen. Ben je gek? Ze is toch gelukkig met Thijs? Toch gaat ze de grens over en dat blijkt een point of no return. De Affaire van Lydia van der Weijden is een levensecht verhaal over wat het betekent om vreemd te gaan. Het biedt herkenning en inzichten en zet de lezer aan het denken. Wat zou jij doen als je Nina was? Het boek De Affaire, met als ondertitel Verkeerd Verbonden, is voor €15 te koop op bol.com. Waarschuwing: als je erin begint, kun je niet meer stoppen.